Ons onderwerp voor deze week is ontleend aan Johannes 14, een klassieke evangelische tekst, en terecht overigens, mocht u mij verkeerd begrijpen. Johannes 14, vers 6, de uitspraak van de Heer Jezus die zegt: ik ben de weg en de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. En zo is het maar net. Echter, zo'n vers staat natuurlijk in een veel uitgebreidere context. Een context die in dit geval 5 hoofdstukken in beslag neemt. Hoofdstuk 13 tot en met 17 van het Johannes-evangelie. In het algemeen een beschrijving van en een verslag van de gebeurtenissen en woorden die gedaan en gesproken werden in de nacht dat de Heer Jezus verraden werd, met nog maar een paar uur te gaan tot Golgotha. Met andere woorden, uitspraken van de Heer Jezus aan het eind van de dagen zijns vleeses, met dank voor de uitdrukking aan Hebreeën hoofdstuk 5, want zo heet dat, de dagen zijns vleeses. De bijeenkomst dus, waar we terecht zijn, van de Heer Jezus met zijn discipelen in de bekende opperzaal, waar nogal het een en ander plaatsvond. Dat niet eens allemaal hier beschreven staat overigens, maar misschien hebben we het daar nog wel een keer over. Maar een van deze uitspraken vindt u hier op de bekende wijze samengevat door Johannes. Dat wil zeggen, Johannes weet de dingen zeer kort samen te vatten, zo kort dat wij ze dikwijls niet eens meer begrijpen, omdat het ons aan kennis van onze eigen taal en aan taalgevoel hoofdzakelijk ook ontbreekt. Want als er ergens in de Bijbel staat: dit is het brood dat voor u gebroken wordt, en dit is het bloed, of mijn bloed, dat des Nieuwe Testaments, zitten we nog altijd met de situatie dat officieel, veruit het grootste gedeelte van wat zich christenen noemt, de uitdrukking zelfs letterlijk opvat en het dus beschouwt als een wonder. Want dat is de Rooms-Katholieke variant. Immers, dat is tragisch, men begrijpt geen metaforen. En als je geen metaforen begrijpt, geen overdrachtelijk taalgebruik, dan begrijp je niet veel van de taal, hoor. En van de Bijbel al helemaal niet. Ik bedoel, als de Heer zegt: ik ben de weg, is hij dan de weg? Ja, maar overdrachtelijk. Is hij de waarheid? Ja, overdrachtelijk. Enzovoorts. Of uit Johannes 1, over dat woord, weet u wel, daar draaien we het meestal om. Daar staat er: in het begin was het woord, en het woord was bij God, en het woord was God. En we draaien hem helemaal om en zeggen dan ineens: dat woord, dat is Christus. Er had eigenlijk Christus moeten staan. Je kan het woord wel weer vergeten. Enzovoort. En zo slaat de verwarring weer toe. Niet dat het onjuist is, zeg ik er altijd bij in dit geval. Maar ik zeg er wel bij dat het tamelijk noodlottig is, omdat we dan ineens niet meer begrijpen wat er werkelijk staat. Enzovoort. Ik bedoel, taal gebruiken wij. Wat zei die man ook weer? Wat zei de man ook weer? Die zei: taal gebruiken wij om waarheid te verbergen. En zo is het dikwijls ook. Als je niet wilt, hoef je niets te begrijpen. Je kunt woorden altijd verkeerd uitleggen. Hetgeen wij gewoonlijk ook doen. Vooral onze juristen. Ik wil zeggen de juristen onder ons, maar die weet ik zo gauw niet te vinden, eerlijk gezegd. Zijn er juristen in de zaal? Nee, zeer wel. Wetgeleren, dat is hier niet zo populair. Heelmeesters, dat is populairder in ons midden, heb ik begrepen. Maar vooruit. Wat ik maar bedoel te zeggen is dat dit een geweldig mooie stijlfiguur is. We beginnen natuurlijk wel ongelukkig, maar dan komt hij meteen in het goede spoor te zitten voor de rest van de week. Hè? Dus we maken het meteen moeilijk. In de eerste plaats, dit is een metafoor. Dat wil zeggen, ik ben het brood des levens, dat heet een metafoor. Dat is een van de meest voorkomende stijlfiguren in alle talen, dus dat moet je maar weten. Ik ben het ware manna, ik ben het tarwegraan, ik ben de goederder, ik ben de ware wijnstok. Enzovoort. Hè. En het woordje gelijk is uit de term allang verdwenen. Dat moeten wij erbij denken. Die vind je nog in Jesaja, weet u wel. Gelijk een lam werd hij ter slachting geleid, enzovoort. Je kunt ook zeggen, gewoon zie het lam Gods en het gaat niet over een beest. Toch? Je moet die dingen begrijpen. En dit soort zaken natuurlijk ook. Hij is de weg, hij is de waarheid en het leven. Een drievoudige metafoor, als u het mij vraagt. We zouden dus ook drie onderwerpen kunnen hebben, eigenlijk van de week. Om dat een beetje te voorkomen, heb ik het dus ook anders aangekondigd dan onze broeder Klaas Boersma het juist formuleerde, want ik had aangekondigd de ware levende weg. Want die metafoor, oké, daar hebben we het misschien nog wel eens over. Tegelijkertijd is het ook een andere stijlfiguur, namelijk een hendiatris. Zo leer je nog eens wat. Komt niet vaak voor. Het meest voorkomende is hendiadis. Dat betekent in het Grieks voor 1:2. Met andere woorden, hendiadis is een uitdrukking waarbij twee woorden gebruikt worden wat maar één ding bedoelt. Als voorbeeld neem ik altijd Efeze 4, waar staat, God heeft sommigen aan de gemeente gegeven tot herders en leraars. Niet herders, zowel als leraars, het is maar één categorie. Ik ga het nou niet bewijzen, maar dat kan je aantonen uit vers zelf, dat dat zo is. De herder is een leraar, de leraar is een herder, de herder is een agrarisch beroep, hoort in het vers niet thuis, maar is illustratief voor leraar. Hebben we dat nog? Er staan twee woorden. Voor één ding, in Johannes 3, want Johannes is de meester van de metaforen. In Johannes 3 vind je dus, indien gij niet geboren wordt uit water en geest. Nu we het toch over Rooms-Katholieken hadden, kunnen we meteen de baptisten onder ons ook wel even nemen. Die denken dat er twee dingen zijn. Je moet geboren worden uit de geest natuurlijk, maar ook uit water. En dat is dan het water van de doop. Dus als je niet gedoopt bent, word je niet zalig. Zeer zwakke argumentatie, omdat men de stijlfiguur niet herkent. Ik zeg het maar gewoon zoals het is. We zijn er toch even buitensland zelfs, hè? Even onder elkaar. We hebben ons even teruggetrokken in een ander land. Over dat land niks dan goeds uiteraard, nu wij hier zijn. Dat zeg ik om al die andere gedachten te verdringen. Met excuses erbij, maar vooruit, dat heb ik soms zo. Maar we zijn nog even onder elkaar, dus we moeten dat maar even onder ogen zien. Hè. Men zou geboren worden namelijk uit water en geest, zijn twee termen. Maar in mijn boeken, zal ik maar zeggen, staat een hendiadis, bestaat uit twee zelfstandige naamwoorden of twee werkwoorden, dat kan ook. Waarbij het tweede fungeert als een sterk bijvoeglijk naamwoord of bijwoord bij het eerste. Hebben u dat nog? Moet u het opschrijven? U koopt de cd, goed. Wat ik zei is gewoon dat de uitdrukking, gij moet geboren worden uit water en geest, betekent gij moet geboren worden uit geestelijk water. Het tweede woord is een sterk bijvoeglijk naamwoord bij het eerste. En als het werkwoorden waren geweest, was het tweede werkwoord een sterk bijwoord bij het eerste. Dat leren we niet meer op school tegenwoordig. Maar ik was nog van voor de mammoetwet, zal ik maar zeggen. Voor Kals was dat, ja, zo is lang geleden. Maar goed, wat ik bedoel te zeggen langzamerhand, is dat het in dit vers wel degelijk gaat om de weg. En iets minder om waarheid en leven. Niettemin, waarheid en leven horen daarbij. Men zou de uitdrukking lezen als de levende ware weg met grote nadruk op levend en waar. En die nadruk vind je hier terug doordat de bijvoeglijke namen de zelfstandige naamwoorden zijn geworden. En dan krijg je dus de weg, de waarheid en het leven. Maar het betekent de ware, levende weg. En op weg komt geen klemtoon, dat is ook nergens voor nodig, want het hele schriftgedeelte gaat erover. Over de weg. Dat vinden we al in, even kijken, nou in ieder geval in hoofdstuk 13, vers 36. Nee, laat ik nog maar verder teruggaan. Vers 33. Johannes 13, vers 33. Kinderkens, nog een kleine tijd ben ik bij u. Gij zult mij zoeken, en gelijk ik tot de Joden gezegd heb, waar ik heen ga, kun gij niet komen. Dat was al in hoofdstuk 7 en 8 hoor, waar de Heer sprak over waar hij heen ging. En dat hij weg zou gaan en dat ze hem daar niet zouden kunnen vinden. Ze konden daar niet komen. Eigenlijk in Johannes 3 ook al, in verband met Nicodemus en over dat koninkrijk. Je moet wedergeboren worden, je moet geboren worden in het water en geest. Dan kun je het koninkrijk niet zien, zelfs maar. Zeker niet van binnenuit. Daar gaat het dus in hoge mate over, eigenlijk in heel het Johannes-evangelie. Maar hier in elk geval concreet. Gij zult mij zoeken, 13 vers 33. En waar ik heen ga, kunt gij niet komen. Alzo zeg ik het jullie nu ook. En daarna in vers 36, Simon Petrus zei tot hem. Want Simon was toen nog traag van begrip. Dat werd later wel anders. Maar hier was hij nog wat traag van begrip. En zei, Heer, waar gaat gij heen? Jezus antwoordde hem, waar ik heen ga, kunt gij mij nu niet volgen. Hetgeen toch een hoopgevende gedachte is, omdat het suggereert, ik weet niet of u dat er ook in leest, daar ben ik nooit zeker van, maar ik lees dat erin. Kunt gij mij nu niet volgen, wil zeggen, in het verleden sowieso niet, dat is geen punt. Dus betekent het in de toekomst hoogst schijnlijk wel. Ik bedoel, dat zit er toch in dan, dat leest u toch ook, hè? Gij kunt mij nu niet volgen. Waar ik heen ga, kunt gij mij nu niet volgen, maar gij zult mij namaals, hierna, volgen. En daarna is de vraag, maar waarom kan ik u niet volgen? En dan komen de beroemde woorden, 14 vers 1, uw hart wordt niet ontroerd, zo van, wees maar niet ongerust, laat je niet van je stuk brengen, laat de verwarring die toeslaan, dat zeg ik u ook voor deze week. Laat de verwarring niet toeslaan, doe maar rustig aan. Misschien hoort u, het zou maar zo kunnen dat u iets hoort waarvan uw laatste klomp ook nog breekt enzovoort. Maar doe maar rustig, er is niks aan de hand. Gaat om wat de Bijbel zegt en als u niet wil hoeft u het niet te geloven. Dus waarom zou u zich druk maken, denk ik dan altijd maar. Doe maar rustig. En als u het wel wil geloven, maar u begrijpt het niet, dan geeft de Heer u dat als u daarom vraagt. Staat ook zwart op wit in de Bijbel, dus er is geen enkel reden om ongerust te zijn. En dus, uw hart wordt niet ontroerd. Gijlieden gelooft, vertrouwt op, gelooft in, is hetzelfde. Gijlieden gelooft in God, vertrouw op God. Gelooft ook in mij, dus, want dat is in de praktijk hetzelfde. Als men gelooft in wat God gesproken heeft of spreekt, dan gelooft men dus in degene over wie God spreekt, en dat is de Heer Jezus Christus. Geloof in God zonder geloof in de Heer Jezus Christus, dat is onzin. Dus gij die gelooft in God, gelooft ook in mij. In het huis mijns vaders zijn vele woningen, anderszins, zo zou ik het u verteld hebben, ik ga heen om uw plaats te bereiden, en zo wanneer ik heen zal gegaan zijn en uw plaats bereid zal hebben, kom ik weder en zal u tot mij nemen, opdat gij ook zijn mocht waar ik ben. En dan gaat het nog steeds over dat de Heer ergens heen zal gaan, maar hij zegt niet waarheen. Nou kennen wij heel wat liederen over het vaderhuis, dus wij struikelen niet meer over dit soort uitspraken. Maar het is zo ongeveer toch de eerste keer dat de Heer spreekt over het huis mijns vaders. En zeker de eerste keer dat hij zegt, er zijn vele woningen. Wie wonen daar dan nog meer? Eventueel. Want hier komt de uitdrukking vandaan, hè? Daar is vreugd, vreugd, vreugd in het vaderhuis, weet u wel. Nou goed. In het huis mijn vaders zijn vele. En wij draaien er onze hand niet voor om en zeggen dat is de hemel. Ik moet u zeggen, dat is ook juist. Alleen, er was niet werkelijk te verwachten, gezien wat hiervoor in de schrift is geopenbaard, dat een mens zoals u en ik, om een of andere reden, op welke grond dan ook, ooit naar de hemel zou gaan. Dat heb ik trouwens nog nagevraagd aan een Jehova's getuige. Maar goed, laten we het daar maar niet over hebben. Hè? Men verwacht niet een hemel. Men verwacht een nieuwe aarde. Men verwacht een aards koninkrijk. Het is een aardse toekomst verwacht. Ik bedoel het niet lelijk. Want dat is terecht. Dat is wat God ook beloofd had. Zegeningen op aarde. Oké, uiteindelijk op een nieuwe aarde. Maar niettemin aarde. Ter onderscheiding van de hemel uiteraard. Hier beneden. Begrijp je wel? Dat gelovigen een hemelse toekomst zouden hebben, dat is iets bijzonders en dat heeft alles van doen met de levende, ware weg waarover wij spreken. Want hoe dan ook, ik ben een goed evangelisch, klassiek, orthodox, evangelisch christen, die bestaan er bijna niet meer. Maar daar ben ik een van de laatste van, denk ik altijd. En ik houd het daar maar op. En wij geloven dus inderdaad dat de Heer Jezus Christus de weg is ten hemel. Wat waarheid en leven, ja, leven is opstanding en waarheid, dat ontgaat ons een beetje. Maar dat je door de Heer Jezus Christus behouden moest worden en dat hij de weg is of wijst. Maar dat is hetzelfde. Naar de hemel, dat is een duidelijke zaak. Maar ik moet u zeggen dat er nogal wat meer aan vastzit. Ik bedoel, dat de schrift daar nog meer over te zeggen heeft. En daar hebben we het dus ook van de week nog wel over. Niet de hele week, maar komt dan toch nog wel aan de orde. Het gaat er maar niet om dat men in de hemel komt of zoiets. Daar steekt nog wat meer achter. En bovendien moet ik eigenlijk meteen en op voorhand zeggen dat de weg waarover gesproken wordt niet primair onze weg is. Hoewel dat hier gezegd en gesuggereerd wordt ons voorgehouden. Dat wil zeggen aan de discipelen hier en daarna aan ons. Maar het is in de eerste plaats niet onze weg, die wij gaan en de weg is Christus. Het is in de eerste plaats de weg van Christus zelf. Want hij is die weg. Als al iemand de hier genoemde weg zou gaan, hoe die weg ook zijn mogen en waarheen hij ook zou leiden, hij zelf, de Heer Jezus Christus, zou deze weg gaan. Het is zijn weg. En dat wij vervolgens achter hem aan diezelfde weg zouden gaan, zal ik meteen maar zeggen, de weg die hij ons ingewijd heeft tot achter het voorhangsel, uit Hebreeën 10, ja, dat is zo. Maar vergis u niet, het is niet onze weg die hij wijst of die hij ging of voor ons gemaakt heeft. Hij is die weg, hij ging die weg en zijn weg was ook niet de zijne. Want al wat hij deed en al wat hij sprak was afkomstig van degene die hij zijn hemelse vader noemde. Dat wil zeggen, het was Gods weg. En de weg die de Heer Jezus ging, was de weg die hem gewezen werd van Gods wegen. Van Gods wegen. Als u begrijpt wat ik bedoel. Zie? En de Heer Jezus is in gehoorzaamheid die weg gegaan. Omdat hij hem voorgehouden was. Anders gezegd, hij liep de loopbaan die hem was voorgehouden. En als we dus spreken over deze ware levende weg, spreken we niet maar, zeker niet in de eerste plaats, over onze weg tot zaligheid, maar spreken we over de weg Gods. De route die God bereid heeft. En een van de grote misverstanden buiten, maar zeker ook in het christendom, is dat men denkt dat het allemaal gaat om een weg die wij zouden gaan. En de Heer is er om ons een handje bij te helpen. En dat is niet zo, het is Gods weg. En de Heer Jezus Christus ging die weg. Of wij die weg ook willen gaan, dat is onze verantwoordelijkheid. Het is wel de bedoeling. Maar die weg bepalen wij niet, dat bedoel ik maar. Het is niet onze weg. Het is de weg die ons voorgesteld is van Gods wegen. Daarna pas wordt het in tweede instantie onze weg, maar op een lager niveau. Want het is zijn weg. En dat geldt in alle opzichten, geldt niet alleen maar voor de weg naar eeuwig leven of iets dergelijks, of naar de hemel of naar zaligheid, of hoe we dat maar noemen. Maar het gaat over heel ons leven, want wij zouden ook bekend moeten zijn met de gedachte dat heel ons leven één weg is, toch? Onze levensweg heet dat, van de wieg tot het graf. Wij noemen dat een weg, een route, wat het maar is. En het is soms geen prettige weg. Het is verschillend, hè? Soms zitten er een paar kools in. En bij de laatste kom je niet meer boven, dat is het eigenlijk. En bij al die daarvoor kom je nog net boven en dan zucht je van verlichting als je aan de afzink begint. Hè, met een krant voor je, nee goed, dat doet er nou niet toe. En in een gele trui, waar is Halfman? Oh, laat maar zitten. Gele truien in Duitsland, ik geloof niet dat het helemaal goed samen gaat, maar dat... Maar daar zouden we niks over zeggen. Vooruit. Maar ik bedoel u goed voor te houden, wat die weg is. Dat is Gods weg, een weg die God bepaald heeft. En het was de weg die de Heer Jezus ging als eerste. Dat was ook van Gods wegen de bedoeling. En daarom wordt hij met een pracht van een metafoor genoemd. Hij is de weg. Omdat hij hem ingewijd heeft. Als u begrijpt wat ik bedoel. Het is trouwens helemaal niet nieuw hier in hoofdstuk 13 en 14. Want we vinden het al in hoofdstuk 11. Die leerden we al trouwens op de kinderclub. Of was het de zondagschool? Was het 11? Nee, hoofdstuk 10. Nog verder terug. In wat officieel genoemd wordt de gelijkenis van de goede herder. Die overigens voor ieder die hem bestudeert tamelijk verwarrend is. Want er komen nogal wat details in voor. En alle details zijn een beeld van Christus. Ja. Hij zei, ik ben de deur. Maar hij zei, ik ben de goede herder. En als schaap kenden we hem al veel langer. Minstens uit Jesaja 53 al. Ja. Toch? Dat is de uitdrukking in, even kijken... Meteen in vers 1 al, van Johannes 10. Voorwaar, let nu goed op, betekent dat, attentie, het is echt zo. Voorwaar, amen, amen, staat er in het Grieks. Hè? Ik zeg u, wie niet ingaat door de deur in de stal der schapen, maar van elders inklimt, die is een dievenmoordenaar, maar die door de deur ingaat, die is herder der schapen. Vraag. Wie is herder der schapen? Antwoord. Christus. Hij is toch de herder der schapen? Is toch niet, wat hoorde ik nou toch van de week ook ergens? En wie vertelde dat ook? Nou weet ik het weer. Er was een leger des heils officier in de tent in Almere. Nou weet ik het weer. Dat was een lang verhaal, maar ik kan niet zo goed lange verhalen vertellen. Althans geen grappen. Maar wat zei hij nou? Hij was met een groep jongelui, de bijeenkomst van het leger des heils. En hij had een raadsel voor ze. Het had een kwispelstaart en het at noten en het zit in de boom. Zo was hij, geloof ik. Toch? Ja, hij was bruin en had een kwispelstaart, zit in de boom en het eet noten. En het antwoord dat hij kreeg was... Nou ja, het is een eekhoorn, maar omdat jij het vraagt, zal het Jezus wel zijn. En ik weet niet, het is 25 jaar geleden geloof ik, Ad Leeuwagen, dat ik op de Brandpunt Bijbelscholen, dat was Ad toen ook, dat ik op de Brandpunt Bijbelscholen zei, als je nou een examen of tentamen krijgt, want zo heette dat allemaal heel plechtig, en je weet het antwoord niet, dan vul je gewoon in Christus. Dan heb je in ieder geval nog een 6. Daar gaat het altijd over. En toen kwam die heilsofficier met zo'n verhaal. Ik vond hem heel mooi, ja. Nou goed. Dus wie is degene die door de deur ingaat? Wie is de herder der schapen? Christus. Maar bij nader inzien staat er in vers 9 bijvoorbeeld: ik ben de deur. En als je dan geen idee hebt van typologie en dus van metaforen, want dit zijn prachtige metaforen eigenlijk, dan raak je in verwarring. Ja, als hij nou degene is die door de deur ingaat en daarmee de goede herder, hoe kan hij dan ook nog de deur zijn? Wie is dan de deur? Daar kom je dan niet meer uit. Wij moeten het verhaal loslaten en de symboliek begrijpen in die uitdrukkingen. Hij is degene die door die deur gaat en daarom is hij bij wijze van spreken de deur. Als je onder deur verstaat, de doorgang, want dat is wat deur en door is gewoon hetzelfde in het Nederlands ook, hè. Wel, hij is die doorgang, want je kunt niet naar binnen, zolang de Heer zelf niet door die deur gegaan is. En dus is hij bij wijze van spreken de ingang in het koninkrijk. Zo werken die stijlfiguren. En het mooie is, er staat trouwens ook nog bij in vers 3, voor hem, deze, voor hem doet de deurwachter open. Ik struikel altijd over de kleine letter bij het woord deurwachter. Want wie deed voor de Heer Jezus de deur open? Of de andere vraag zou geweest zijn, wie maakte de Heer Jezus tot deur?
God.
Daarna lees je Handelingen 2, 3, 4 en zo verder. De evangelieprediking door de apostelen. En wat staat er dan elke keer? Dan staat er, gij hebt hem gedood, maar God heeft hem opgewekt. Nou, dat is de deur open doen. Men joeg hem de dood in, maar God zette aan de andere kant van de dood de deur open. We wisten niet eens dat er een deur was, maar dat maakt allemaal niks uit. Dan maakte God die deur. De duivel heeft er niet op gerekend in elk geval. Hij stond op uit de dood. Hij rees uit het graf, zingen wij, door vaders kracht. Dat is de goede variant. God heeft hem uit de dood opgewekt. Maar God staat er dan laconiek. In een paar zinnen. En dat is wat hier beschreven wordt. In beeldspraak. En het resultaat is dat die deur aan de andere kant open staat. En dat degenen die hem volgen, zijn discipelen, want discipel betekent volgeling. Degenen die hem volgen, net zo goed door die deur heen, uit de dood opstaan en daarmee terechtkomen in een nieuwe wereld. Een nieuwe schepping. Toch? En dat is de essentie van die weg waarover in deze hoofdstukken gesproken wordt. En niet alleen maar in deze hoofdstukken natuurlijk, hè. Ik bedoel, als je in Exodus 12 en zo verder bent bij de uittocht uit Egypte, dan gaat het over precies hetzelfde. Over de deur bestreken met bloed. En bloed is leven, dus dan heb je een bloedige, namelijk een levende deur. Dan weet je wie die deur is. En door die deur ging men uit het land van de slavernij, uit het diensthuis en onderweg naar het beloofde land, toch? Die beelden had je al dus allang moeten kennen als je het Nieuwe Testament aankomt. En met deuren was het nog wel eens vaker wat. Weet je nog, er waren stel van die mensen. En die konden de deur niet vinden, vond ik leuk. Ze waren verblind, ze zagen de deur niet. In hun ogen was er geen deur. Maar hij was er wel. En hij ging open. Ja, wanneer en waar dat was, dat doet er nou niet toe. En dan heb je ook nog een keer dat de deur helemaal verplaatst werd. Simpson, die nam de deur op zijn nek en bracht hem ergens anders. Dat is ook een hele mooie. Ook een, dat is het verschil tussen oude en nieuw verbond. De deur is ergens anders. Je zoekt hem op de verkeerde plek. Daarna lezen in Romeinen 10 over de Joden die wel een ijver tot God hebben, maar niet met verstand. Dat mag je niet meer zeggen natuurlijk, maar vooruit. Hè. Ze zijn wel een ijver tot God, maar niet met verstand. Want ze zochten wel gerechtvaardigd te worden, maar op de verkeerde plek, namelijk op de verkeerde manier. Door de werken der wet. Ze zochten verkeerd, staat er. En zo verder. De deur is ergens anders. Allemaal problemen rond uitgang uit deze wereld en de ingang in een andere. Maar dus die deur, die uitgang, die ingang, net van welke kant je bekijkt uiteraard, is inderdaad Christus. God heeft voor hem die deur opengezet en zijn weg in essentie, zo kort mogelijk samengevat, is in weg uit een oude schepping naar een nieuwe schepping. En in de breedte, de weg die deze wereld gaat, maar trek u zich daar niks van aan, de weg die u persoonlijk zou gaan, is een weg uit deze oude schepping in een nieuwe schepping. En niet pas in de toekomst, maar in het heden. Want die nieuwe schepping fundamenteel is reeds tot stand gebracht door de opstanding van Jezus Christus. Nog korter, die is tot stand gebracht in de opstanding van Jezus Christus en dus in hem die de opstanding is. Maar dat staat in een ander hoofdstuk. Dat was hoofdstuk 11, geloof ik. ik ben de opstanding en het leven. Enzovoorts. Dat is die weg. En heel onze levensweg ziet er in onze ogen wellicht totaal anders uit, maar van Gods kant uit bezien, onze levensweg is er een uit deze oude schepping naar die andere, naar die nieuwe. Dat is de weg die God ons voorstelt. Daar is veel meer over te zeggen, we hebben het er van de week uiteraard nog wel uitgebreider over, maar dit is er de essentie van, dat wij deze oude wereld de rug toekeren en niet omkijken, want je weet wat er gebeurt als je omkijkt, nietwaar? Dat is zo, zo dom. Ja, ja, flauw, hè. Nou, maar men zou niet omkijken, maar vooruitzien. Ieder die omkijkt is onbekwaam tot het koninkrijk. Maar we zouden maar één ding doen, we zouden vooruitzien. Dat najagen van het wit, de prijs, de roeping Gods die van boven is. En zo scharren we ineens allerlei verschillende schriftplaatsen bij elkaar. En ik verzuim gewoon te noemen waar ze staan. Vind ik nu op dit moment ook niet zo heel belangrijk. Waar het maar om gaat is dat diezelfde gedachte doorheen heel de Bijbel steeds opnieuw of voorgehouden wordt. Dat is de essentie van het verhaal. Daarna kun je ook nog over details gaan praten voor zover de Bijbel die geeft. En dat zijn er niet zoveel eerder gezegd. Dat houdt het ook lekker simpel. Het gaat maar om één ding. Dat we verlost worden uit die oude wereld. En dat we leven in die nieuwe. En de weg daar naartoe is Christus. En dan een heleboel andere woorden. Maar ze hebben allemaal dezelfde strekking. Ander woord voor opstanding. Wat heb ik nou gezegd? Als je het niet weet. Maar... Ander woord voor opstanding. Christus, ja, ander woord voor brood, ander woord voor leven, ander woord voor, wat was er weer, ladder? He? Christus, ander getal. Oh, zijn er toch een paar die zijn kleren lezen. Dus. Valt me weer mee dan. Maar goed, terug naar Johannes 14, hè. Terug naar Johannes 14. Jezus zeide tot hem, ik ben de weg, vers 6, de waarheid en het leven. Ik ben de levende, ware weg. En waar leidt de weg naartoe? Want dat is wat de discipelen duidelijk niet wisten. Of althans wel niet tot hen doordrong. En nu staat er, eigenlijk opnieuw, nu staat er, niemand komt tot de Vader dan door mij. Dat is zo. Niemand kan tot God komen buiten de Heer Jezus Christus om. Niemand kan tot God komen dan door die deur. Niemand dan kan tot God komen dan door de herder de schapen te volgen. Door de deur. Waardoor men uitgeleid wordt uit het diensthuis en terechtkomt in de stal. Ander woord voor stal. Nou ja, in ieder geval het koninkrijk toch? Ja. En nog een paar dingen meer. Want als men bij de Vader komt, die hier genoemd wordt, bij God dus. Als men met God verzoend is, komt men in een totaal andere positie terecht. Niet alleen in een andere wereld, maar in totaal andere omstandigheden. Zie? Met andere woorden, die ene weg heeft nogal wat consequenties. Wij hebben het er nog over, maar ik noem het toch maar even. Wacht, even kijken. Wat staat eronder? Er staat, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Er staat een verwijzing onder naar Hebreeën 9, vers 8. Dat is al een goeie. Dan hoort hij van een ander, bedoel ik maar. Hè? Want ik heb dat er niet onder gezet. Hè? Hebreeën 9, vers 8. Waar komt men dan terecht? Hebreeën stond vroeger hier ergens. Ja. Hebreeën 9, vers 8. Dan komt men terecht in het heilige der heiligen. Nou ja, die ga ik vanavond maar niet toelichten. Maar de korte gedachte is ongeveer deze, dat de Heer Jezus zelf zijn weg ging. En waar kwam hij terecht? In het heilige der heiligen. In het binnenste vertrek van de tabernakel. Dat vertrek waar nooit iemand in mocht, behalve eenmaal per jaar alleen de hoge priester. En Christus is daarin gegaan, omdat hij nu eenmaal hoge priester is geworden bij zijn opstanding. En hij ging het heilige der heiligen binnen. En het heilige der heiligen is volgens de eerste helft van Hebreeën 9... Nee, kom er later op terug van de week, ik heb nou nog alle tijd. Is volgens de eerste helft van Hebreeën 9 een uitbeelding van het nieuwe verbond. En dan loop je tegen de eerste grote moeilijkheid al op. Want als je in het heilige der heiligen bent, ben je niet in het heilige. Als je in het tweede vertrek van de tabernakel bent, iemand legt u dat vanavond na afloop van de bijeenkomst wel uit, als u het niet weet. Dat betekent iemand wel even voor je uit hoe dat zit. Als je in het tweede vertrek bent, ben je niet in het eerste. Als je in het heilige der heiligen bent, dan ben je die plek waar normale mensen niet mocht komen. En degene die onder het oude verbond der wet leefden, onder het priesterschap van Aaron, of naar de ordening van Aaron, wel diegene mocht alleen in het eerste vertrek, het heilige, maar de hoge priester, bij uitzondering eenmaal per jaar, mocht via het voorhangsel het heilige der heiligen binnen. Dat was normaal gesproken verboden gebied. Maar raad eens wat. De Heer is daarin gegaan. Als wij hem volgen, als wij zijn discipelen zijn, als wij in hem geloven, als wij één plant met hem geworden zijn, Romeinen 6. Hè? Als wij deel aan hem hebben, heet dat ook. Dan hebben wij dus ineens een positie gekregen in het heilige der heiligen. Namelijk niet in het oude verbond, uitgebeeld in het heilige. Maar onder het nieuwe verbond, in plaats daarvan. En dan loop je meteen tegen de problemen op. En daarom kent men deze positie van Christus ook in de praktijk niet. Want wij mensen schrikken meteen terug en zeggen, ja, maar je kan niet, toch niet zonder het oude verbond. Je moet al minstens 10 geboden hebben. Het is alweer een paar jaar geleden, las ik een evangelisch blad, stond een foto in van een grote billboard in Amerika, met daarop de 10 geboden. En er stond als onderschrift onder evangelisatiemethode in de Verenigde Staten. Sindsdien draag ik geen klompen meer. Want dat is geen evangelisatie. Dat is het tegenovergestelde. Dat is de prediking van het heilige. Van het heilige. Maar wel van het oude verbond. Niet van het nieuwe. Want wij zijn nou juist van die geboden verlost. Nee, waren ze dan niet heilig, rechtvaardig en goed? Ja, dat staat in de Bijbel, dat is er zo. Maar ze waren zwak en onprofetelijk en God heeft er ons van verlost. Hij leidt ons in het heilige der heiligen. Niet onder Aaron of een van zijn opvolgers, maar onder Melchizedek. Dat wil zeggen, niet onder Aaron, maar onder... Dus je niet weet wat het is, roep je... Goed zo. Roep Christus. He? Niet onder Mozes, maar onder... Precies. Want de wet is door Mozes gegeven, Johannes 1. Maar genade en waarheid zijn door Jezus Christus geworden. Genade en waarheid. Zijn, is trouwens ook een hendiadis. Maar vooruit maar, hè. Ware genade. Precies. Kortom, als men die weg volgt, komt men onder het nieuwe verbond terecht. Daar heerst niet de wet, daar heersen niet de stenen tafelen, daar heerst vrijheid. En wij als gelovigen worden opgeroepen, sta dan in de vrijheid waarmee Christus u vrijgemaakt heeft, enzovoorts. Dat is onze positie en daar zullen we dus wel degelijk van de week over hebben. Zie? En dat is nog niet alles, want in hetzelfde Hebreeën 9... vinden we trouwens nog een uitspraak hieromtrent. Want er staat daarna in vers 24... Christus is niet ingegaan in het heiligdom dat met handen gemaakt is, het welk een tegenbeeld is, een antitype van het ware heiligdom, maar in de hemel zelf. Waarmee dus in één zin gezegd wordt, dat dat heilige der heiligen waar de hoge priester eenmaal per jaar inging, niet alleen de uitbeelding is van het nieuwe verband der genade, maar ook van de hemel. Met andere woorden, als wij die weg gegaan zijn, en naarmate wij die weg gaan, voor zover je het zo kunt zeggen, komen wij niet alleen terecht in de vrijheid en onder de genade van het nieuwe verband, maar ook in de hemel zelf. Want dat is onze positie. Ook nu reeds. Hebben we dat nog? En ik wijs u maar op dat grote dilemma wat zoveel discussie altijd oplevert. Mensen zeggen, ja, maar je moet je toch houden aan de wet en al dat soort dingen meer. En de heerschappij van de genade van het nieuwe verbond wordt ontkend. En andersom, maar wij zijn toch nog hier en nu. Ook NCRV denk ik altijd, maar misschien is dat ook achterhaald, weet ik het. Hier en nu, we zijn toch nog hier en nu. Maar dat is niet waar, de Bijbel zegt, we zijn daar. En straks. Ja. Wij hebben een positie in Christus. Onze wandel zou in de hemel zijn. Dat we in de eerste instantie niet begrijpen wat het betekent. Nou ja, dat mag dan zo wezen, maar er verandert er echt niks aan. Dat is onze plaats. Gezet en gezegend in Christus en met Christus dus in de hemel. In een hemelse context, in een hemelse sfeer. Hemelse gewesten heeft men ervan gemaakt. Dat is een beroerd woord. Sinds de kolonisatie, maar goed, dat doet er nou niet toe. Maar in ieder geval, we zijn gezet in de hemel, de Bijbel zegt het expliciet zo, en onder het nieuwe verband. En zolang wij ons druk maken, uit christelijke overwegingen, of met christelijke overwegingen, over het hier en nu, nemen we echt niet de plaats in die ons van Gods wegen gewezen is. Van Gods wegen. Hebben jullie dat nog? Dat is niet christelijk, om je druk te maken over het hier en nu. Christelijk is dat we ons bewust zijn dat God ons een plaats gegeven heeft buiten deze wereld, buiten de lege plaats, niet onder wet en dus onder religie, zoals dat in de hele wereld op wat voor wijze dan ook gebruikelijk is. Wij staan er buiten, we hebben er niets mee te maken. En bovendien, het gaat niet om onze aardse positie, wij hebben een hemelse positie. En vanuit die hemelse positie zullen wij in de toekomst betrokken zijn met Gods werk dat hij op aarde alsnog zou doen. In de toekomst. Maar dan nog vanuit de hemelse positie die wij nu reeds in Christus hebben ontvangen. En een andere Bijbelse boodschap is er niet. In ieder geval niet in onze tegenwoordige tijd. Want dit is de essentie van de weg die God zelf gaat, de weg die Christus gaat. In onze bedeling, in het algemeen, maar in het bijzonder met een ieder van ons. Zie? En dus wij zouden ons niet druk maken over wat onze weg moet zijn, hier op aarde, in dit leven, vandaag de dag, in deze wereldmaatschappij, of hoe het allemaal maar heten mag. Dat zijn peanuts. Volgens de Engelsen. Ja. Eekhoorntje, broeder. Ja, daar komt het van. Eekhoorntje. Heel goed. Maar daar stelt niet zoveel voor. Het is een overwaardering, overschatting, in hoogmoed overigens, van wie wij zijn. Als mens. Hier op aarde. Daar is God niet in geïnteresseerd. Het zou andersom zijn, wij zouden geïnteresseerd zijn in die God van hemel en aarde die een plan der eeuwen uitwerkt. En de vraag is, wat wil God in deze eeuw met ons? Het antwoord is, hij laat onze loopbaan lopen, doet ons een weg wandelen die hij bepaald heeft, die hij ons voorstelt, enzovoorts. En als je die weg in één woord samen wil vatten, is het Christus, want hij is het voorbeeld der leer. Type staat er. Hij is het voorbeeld der leer waaraan wij zijn overgeleverd, zegt de Romeinenbrief. En over die weg zullen wij het van de week nog vaker hebben. Maar we geven voor vanavond het woord nu aan broeder Johan Bos.